Welkom bij een nieuwe aflevering van Tussen Mens en Techniek. In onze podcastserie nemen we je mee hoe techniek onze werk eigenlijk verandert. En wat werkt er nou echt? Wat gaat er mis? Maar ook wat betekent dat voor mensen en organisaties? Wij hebben in aflevering 1 ingezoomd op de opkomst van AI en in het bijzonder Microsoft Copilot. AI-projecten klinken vaak als succesverhalen. Maar goed, we hebben hier nu ook een daadwerkelijk voorbeeld van een project wat is gestart. Dat is namelijk de Copilot Web Agent. Die is gebouwd voor onze collega's van Unica Groep. Hier aanwezig zijn vandaag Jochem Reitsema en Joost de Jong. Welkom.
Dankjewel.
Uiteraard zijn we hier ook weer met mijn co-host Frank.
Zeker.
Hi, goedemorgen. Leuk dat je er weer bent vandaag. Jochem, leuk dat jij er bent. Kun je even kort vertellen wat jij doet en wat jouw rol is in het project?
Zeker. Ik ben Jochem Reitsema. Ik ben nu bijna 2 jaar werkzaam bij Unica Groep. Binnen het corporate marketing team, het groepsmarketing team noemen we het ook wel. Heb een rol met name gefocust op online projecten. Heb dus ook het mooie project gekregen om te gaan starten met de bouw van een Copilot AI agent afgelopen half jaar.
Ja, dan ben ik zo heel erg benieuwd. Heel even een korte introductie van Joost, als je dat goed vindt. Joost, ook welkom. Ja. Kun je je ook even kort voorstellen?
Ja, dankjewel. Ik vind het heel spannend om hier te zijn. Ik ben Joost. Normaal sta ik namelijk wat meer op de achtergrond. Dan help ik mensen in de techniek. Ik ben technisch consultant. Werk bij Unica ICT. En dan zorg ik ervoor dat mensen de juiste producten opleveren.
Ja, je hebt eigenlijk aan de achterkant gewerkt voor Jochem in dit verhaal. Jullie hebben samengewerkt aan dit project, waarbij jij een stuk van de ontwikkeling hebt gedaan, denk ik.
Ja.
Het project is natuurlijk een samenwerking tussen marketing en IT, volgens mij. Voor een digitale assistent voor de website unica.nl. Daarin zijn een aantal ambities en keuzes gemaakt volgens mij. En daar ben ik heel erg benieuwd naar hoe dit is. Mijn naam is natuurlijk Thijs Kappert. We gaan samen weer deze leuke aflevering maken. Hè? Want we zijn een jaar geleden begonnen hiermee. Waarbij we echt, gaat AI ons werk nou vervangen? Maar we hebben nu ook daadwerkelijk een concreet voorbeeld, Frank, in dit verhaal. Dus dat is natuurlijk wel heel leuk. We noemen het de bonusaflevering eigenlijk. We gaan kijken naar wat heeft het ons opgeleverd.
Zeker, ja. En voor mij extra leuk, als marketeer natuurlijk. Het is een AI-agent vraag, maar ook een marketingvraagstuk geweest. Hè. Dus ik heb beide petten meegenomen als marketeer en als podcast sidekick vandaag.
Ja, dat lijkt me heel goed. Want je hebt natuurlijk ook ervaring in je meegedaan. Het is hier gaat je hart wel sneller van kloppen, denk ik.
Ik kijk echt uit naar deze aflevering. Ja, zeker.
Heel leuk. We gaan eens even kijken. Ik ben zeer benieuwd. Want hoe is het project begonnen eigenlijk, Jochem? Kun je daar ons even in meenemen?
Zeker. Eigenlijk begin vorig jaar zijn we gestart met de bouw van een nieuwe Unica-website. Dus een nieuwe website voor Unica Groep. Daar is een ontwikkelproces van bijna een half jaar geweest voordat we live gingen met dat product. Dat was iets voor de zomer. En eigenlijk kort na livegang merkten we dat er heel veel dingen goed gingen op de website, waar we natuurlijk heel blij mee waren. Maar dat als het gaat om de zoekfunctie, nog wat tegenviel. We zagen dat bezoekers niet de informatie konden vinden die ze zochten. We presenteerden dat niet op de juiste manier. Waarbij we eigenlijk met de groep marketeers daarna gekeken hebben en nagedacht hebben van wat zou nou een verbetering kunnen zijn? Hoe kunnen we dit oplossen? Gaan we die standaard zoekfunctionaliteit, gaan we die optimaliseren? Of zijn er wellicht ook andere oplossingen in de markt? Met het oog op de AI-agents die je natuurlijk volop ziet, is dat idee ook voorbij gekomen. En zijn we dat eigenlijk gaan onderzoeken en zijn we op dat pad terechtgekomen.
En over dat pad, Jochem, toch wel nieuwsgierig. Hè? Jij zegt AI-agents, verschillende mogelijkheden. Wat heeft dat pad jullie opgeleverd? Welke mogelijkheden hebben jullie bekeken? Misschien welke tools zijn daar voorbij gekomen? Welke modellen zijn revue gepasseerd?
Nou ja, Unica is een Microsoft georiënteerde organisatie, zoals jullie weten. Dus de richting voor Copilot die lag redelijk voor de hand. Maar hebben we eigenlijk niet gelijk genomen. We zijn wel echt gaan kijken van wat zijn alternatieven ook nog naast Copilot. Ook bij andere bedrijven meegekeken die al een agent hadden, ook in andere vormen met andere tooling. Eigenlijk tot de conclusie gekomen dat voor ons Copilot toch de beste oplossing was. En toen zijn we gestart eigenlijk om daar de bouw Eigenlijk de scope eerst te bepalen, hè, de doelstellingen te bepalen en vervolgens te starten met de bouw.
Kan je in één zin dan uitleggen wat die agents eigenlijk moesten gaan oplossen? Welk probleem moest getackled worden?
Ja, nou wat eigenlijk in eerste instantie ons doel was. We hebben echt bewust besloten om de scope compact te houden van het basisproduct, MVP zoals we dat dan noemen. Waarbij we gezegd hebben, die agent die moet gewoon zo snel mogelijk de juiste informatie van onze website aan de bezoeker geven. En dat doen we niet in een lijstweergave waarbij een bezoeker zelf nog helemaal moet gaan uitzoeken van welke pagina is voor mij relevant. Maar we tonen dat gewoon direct in de chat, presenteren dat zo kort en bondig mogelijk en verschaffen die informatie. En op het moment dat de bezoeker meer informatie wil, wordt hij ook direct naar die pagina toeverwezen.
Ja. Thijs, weet jij wat een MVP is of niet?
Tuurlijk.
Kom maar door.
Microsoft Valuable Professional.
Je bent echt een Microsoft-man.
Wat bedoel je die niet?
Minimal Vital Product, geloof ik.
Dat ja, is Minimum Vital Product bedoel je, denk ik. Zeker. Ik denk dat je die bedoelt, hè? Ja. ik ben heel benieuwd. We hebben jouw rol nu gehad, Jochem. Jochem. Joost heet jij. Dit is wel, Joost, wat was jouw rol in het project?
Ja, voor mij was het vooral de aansturing op de techniek. We hebben leuke collega's. En samen hebben we de technische kant uitgewerkt. En dat was van vraag naar wat gaan we nou eigenlijk bouwen, naar het daadwerkelijk bouwen en live zetten. En ja, volgens mij is dat heel leuk gelukt.
Is van team Joost, doe je dit niet alleen? Heb jij andere expertises in jouw directe team zitten die daar een rol in spelen?
Sowieso hebben we een projectmanager of hoever je het noemen wilt nodig. Want er zijn meetings en voortgang bij te houden. Die is heel waardevol. Dan hebben we daarnaast ook de daadwerkelijke ontwikkelaar. Dat was Natasja bij ons. Superleuk. Heeft goed gedaan. En dan zit ik daarbij. En wat doe ik dan eigenlijk? Ja, een beetje domme vragen stellen, technisch, maar ook functioneel. Wat wil je nou eigenlijk? En hoe gaan we bouwen? En ook als het daadwerkelijk gebouwd wordt, is dit de juiste oplossing? Welke mogelijkheden hebben we om het te bouwen? En zo iteratief eigenlijk te komen tot waar we willen zijn. Ja.
Was dat voor jullie afdeling een nieuw vraagstuk?
Ja, best wel. Eigenlijk heel erg.
Een beetje in diepe gegooid eigenlijk.
Ja, klopt. We hebben veel moeten uitzoeken. We hebben veel geleerd. We hebben veel gezien. We hebben veel kunnen afkijken ook bij mensen die ook gewoon op internet hun vragen stellen en problemen neerleggen. En dan zie je dat je best wel vaak worstelt met hetzelfde type vraagstukken. En dan ben je heel blij dat er in de wereld heel veel mensen mee bezig zijn. En wij daarvan kunnen leren. En wij ook gewoon heel hard aan het groeien zijn. Ja,
ja, veel projecten vanuit vroeger uit werden gestart vanuit de techniek. Ja. Dit is nu meer gestart vanuit klantbehoeften, denk ik. Hoe hebben jullie die samenwerking daarin gedaan? Hoe hebben jullie dat vertaald bij elkaar eigenlijk?
Gestart uiteraard met een briefing waarin we duidelijk hebben gezegd dit zijn de doelstellingen en dit is wat de agent wel moet gaan doen, maar ook heel erg uitgebreid omschreven wat hij vooral niet moet doen, want dat is denk ik een risico in zo'n project.
Heb je een voorbeeld, Jochem? Wat mag niet?
Nou, wat wij bijvoorbeeld hebben gezegd is enerzijds de scope, hè, dus hij haalt zijn informatie voornamelijk van Unica.nl en eventueel van twee andere websites van Unica, maar voornamelijk van Unica.nl. En een andere belangrijke vereiste is dat hij geen inhoudelijk technisch advies geeft of überhaupt echt inhoudelijk advies. Daarvan hebben we echt gezegd dat moet hij niet doen. Hij moet verwijzen naar de informatie die hij al kan vinden op de website. En op het moment dat er echt om advies gevraagd wordt, specifiek op een bepaald vraagstuk vanuit een bezoeker, dan moet echt de doorverwijzing richting een technisch specialist of een sales collega gaan.
Ja, een gidsrol heeft hij, als het ware.
Exact.
Ja. Ja.
Nog een leuke toevoeging misschien. Want klantinformatie, of niet klantinformatie, contactinformatie, was ook een van de dingen. We mogen geen persoonlijke gegevens uitgeven.
Nee.
Hoe zit dat precies? Kunnen jullie het toelichten?
Klopt. Ja, nee. Wat we gezegd hebben is dat hij niet de informatie, de persoonsgegevens van bezoekers opvraagt in de chat. En dat hij eigenlijk de informatie van onze collega's die al op de website staat. Hè, we hebben verschillende dienstenpagina's en daar is altijd een specialist bij vermeld. Dus de persoon waar contact mee opgenomen kan worden om meer informatie op te halen. Die informatie zal hij wel in de chat teruggeven aan een bezoeker. Maar hij zal nooit om de persoonsgegevens van een bezoeker vragen. In dat geval verwijst hij altijd naar een van de bestaande contactopties die we al hebben.
Ja, precies. Ja, ik snap wat je bedoelt. Je hebt hem heel erg beperkt tot eigenlijk de website en geen de bekende vraag salarisstrook. Wat afgekapt. Wat geen antwoord opgegeven, dat kan ik beter zeggen.
Exact. Recepten voor appeltaarten doen we ook niet aan. Het is puur de informatie die er te vinden is.
Ja, dat snap ik. Zijn er ook nog dingen die je had bedacht van, goh, dit moet hij wel kunnen, maar dat kon uiteindelijk niet? Kan anders eigenlijk wel?
Nou, nee. Ik denk dat we, daar komen we natuurlijk zo meteen misschien nog op, een stukje doorontwikkelingsideeën. Maar kijk, tijdens het ontwikkelproces hebben we eigenlijk continu weer moeten testen en weer teruggaan en weer testen en weer terug. En dat was wel het bijzondere, denk ik, aan dit product. En ook vanuit marketingperspectief wel lastig om daar een vinger op te krijgen van hoe ver zijn we nou in de ontwikkeling. Op het moment dat je een website ontwikkelt, krijg je op een gegeven moment designs te zien. En dan weet je, oké, we zijn in een bepaalde fase aangekomen dat we bijna... zover zijn. Alleen op het moment dat je een agent ontwikkelt, die kun je zo breed testen. Daar kan zoveel mis mee gaan ook. Dat het best wel een uitgebreide testfase is. En ook de bedoeling is dat je met zoveel mogelijk mensen ook test. Want de meest gangbare tests die je zelf doet zijn misschien niet altijd voor de hand liggend. En op het moment dat je breed test, komen er toch altijd verrassende vragen naar voren die dan wellicht wel of niet het goede antwoord verschaffen.
Ja. Snap ik.
Ik kan me voorstellen dat het zelfs andersom werkt, Thijs. Hè? Je vroeg eigenlijk van, kunnen de dingen niet die je misschien wel gehoopt had? Maar ik kan me ook voorstellen dat de techniek juist deuren opent. Hè? Dat je op een gegeven moment ziet van, nu we hier mee aan het ontwikkelen zijn, is dit ook mogelijk? En is deze optie wellicht ook? En moet je het eerder indammen dan andersom?
Ja. Nee, zeker. Dat zagen we zeker. En ook wel verrassend hoe goed hij de resultaten van informatie presenteert in de chat. Daar denk ik dat we allemaal wel, tenminste als ik voor mezelf spreek, wel verrast van was. Ja.
Het is echt een verrijking eigenlijk ten opzichte van wat je kon. Een vroegere chatbot en vulde je wat vragen in en dan had je standaard antwoorden op. Maar nu verrijk je ze dan ook, kan ik me voorstellen.
Ja, zeker.
Zijn ze verrijkt.
Ja, en presenteer je het ook gewoon heel, heel bondig. Hè? Mensen die willen niet te veel lezen. En als je ziet hoe de chatbot dan gewoon kort en bondig de juiste informatie presenteert. Dat was wel verrassend. Dat is goed, mooi om te zien.
Ja, want hoe zit dat precies, Joost? Want uiteindelijk is de bot is zo sterk als een bron eigenlijk, zou je kunnen zeggen.
Ja, hij kan eigenlijk alleen maar werken met de informatie die hij heeft. Maar gelukkig op de achtergrond, technisch, zit er een gigantische synoniemenlijst. Dus op het moment dat jij zoekt op zonnepanelen, dan ga je niks vinden in de standaard. Maar dat komt omdat op de website staat PV-panelen. Ja, gelukkig weet een synoniem voor zonnepaneel is PV-paneel. Check, heb je hem. Dus je kan ineens...
En dat is via AI is dat gedaan. Dus die synoniemenlijst eigenlijk waar je het over hebt, die is opgesteld door AI eigenlijk, hè?
Begrijp ik dat? Die zit eigenlijk daaruit in het model. Ja.
Want dat was vroeger, moest je dat gewoon volgens mij opstellen, een lijstje maken. En dan, dit waren de lijstjes voor de synoniemen. En nu kun je dat automatisch laten verrijken.
Ja, klopt. En je hebt uiteraard nog steeds de mogelijkheid om zelf ook het lijstje te maken. Als jij vindt dat zonnepaneel geen PV-paneel moet heten, maar echt totaal iets anders, dan kun je dat invoeren.
Dus je kunt ook al zeggen dat een zonnepaneel appeltaart is?
Ja, zeker. Maar ja, dan hebben we weer een probleem dat Jochem net aanhaalde. We geven geen recepten voor appeltaarten.
Nee, dat snap ik. Maar je kunt het, in theorie zou je dat wel daarin kunnen zetten, zeg maar. Dus je kunt hem wel ook trainen dat hij de antwoorden geeft die jij wil dat hij geeft.
Ja, ja. Klopt. Ja.
Dat is, ja.
Ja, uitbreidend daarop is het natuurlijk ook heel mooi. Als jij heel veel vragen krijgt van zonnepanelen, en daar worden steeds hetzelfde type vragen gesteld, dan kun je topics aanmaken. En een topic is eigenlijk een standaard afhandelingetje van een stukje chat. Een vraag die je stelt, wat wil je daarna weten? En dat maakt de efficiëntie van die bot ook weer veel beter. Dus als ik vraag om zonnepanelen, dan weet dat ding automatisch door dat stukje topic. Wil je ze installeren of wil je ze juist onderhouden? Want dat zijn de twee vragen die het meest gesteld worden. En dan kun je heel snel op reageren dan.
Dus een AI-bot is uiteindelijk ook zo goed als je wat je erin stopt.
Ja.
Dat is natuurlijk wel een concluderende vraag, kan ik me even voorstellen. Waarbij je hem ook kunt trainen, waarbij je die wel jou weer inzichten geeft in dingen die jij nog niet wist, denk ik.
Ja.
Zeg ik dat goed, ja. Ben je daarin nog verrast, hè? Dat je dacht van, dit is iets en dat had ik niet verwacht dat zoiets was.
Nou ja, kijk... Ik pak hem even over, Joost, als je het goed ziet. Wat wij wel hebben gedaan vooraf, op het moment dat we die briefing hadden opgesteld en daarmee richting de technisch specialisten bij ICT Solutions gingen, dat we vrij snel de vraag terugkregen van dit zijn de doelstellingen, maar vertaal dat eens naar topics. Dus de topics waar Joost het net over had, wat zijn eigenlijk die belangrijkste onderwerpscategorieën die je terugziet bij vragen van bezoekers? En wat zouden routes moeten zijn van die topics? Dus een stukje huiswerk wat we meekregen was om uit te werken welke topics er waren in eerste instantie. Maar ook wat de beste route is op het moment dat die topics ingevlogen worden. Een voorbeeld is bijvoorbeeld service gerelateerde vragen. Het is voor ons heel belangrijk dat iemand die met een service gerelateerde vraag een storingsmelding of iets dergelijks, als die bij ons binnenkomt, dat die gewoon snel bij de juiste afdeling of bij het juiste team terechtkomt. En een service-gerelateerde vraag kan in ons geval met onze breedte heel erg verschillend zijn. Op het moment dat je een vraag, service-gerelateerde vraag krijgt bij Building Services, is dat een heel andere categorie melding dan een servicemelding bij ICT Solutions. Even als voorbeeld. Dus die categorie hebben we bijvoorbeeld erg uitgebreid uitgewerkt om ervoor te zorgen dat zo'n persoon zo snel mogelijk die melding kan doen en die storing als het goed is ook zo snel mogelijk verholpen is.
Die kan oplossen voor je. Zeg maar.
Ja, een extra laag voor routing bovenop wat het model zelf al suggereert eigenlijk.
Ja, zeker. Ja.
Hey, hoe is technisch nou geborgd? We hebben het net al even gehad. Het is geborgd dat het alleen binnen unica.nl website zit te kijken eigenlijk. Hè? Hoe is het technisch geborgd dat die ook echt niet erbuiten gaat?
Je hebt een heel simpel vinkje. Gebruik externe sources, noem ik hem eventjes. Die hebben we gewoon uitgezet. Dat is stap 1. En daarmee mag die niet Wikipedia of noem een nuttige website waar veel op staat, mag die niet gebruiken. Dus daarna hebben we gezegd, ja, het klopt. Hij gebruikt het niet.
Dus in theorie kan ik dat zelfs nog?
Ja, dat is een vinkje.
Want het is eigenlijk heel simpel een vinkje. Dus dat moet je inregelen. Dat is even. Je mag niet daarheen, maar je moet het zo doen. Maar het is gewoon één vinkje.
Ja.
Oh ja.
Maar daarna moet je natuurlijk wel de juiste bronnen gaan toevoegen. En wat dan heel belangrijk is, is de instructies. Hoe gaat hij om met die bronnen?
Maar als ik hem dan even goed begrijp, Joost, dus we hebben eigenlijk een belangrijke bron, dat is de website zelf, alle content die erin zit.
Ja.
Dan hebben we de topiclijst, die eigenlijk elke keer verrijkt wordt. En we hebben een synoniemenlijst.
Ja.
En mis ik er nog iets? Of hebben we dan alle bronnen te pakken?
Het meest belangrijke eigenlijk is de instructie. Hoe gaat die om met al die informatie die je erin stopt? Dat komt heel nauw. En daar zul je ook meerdere keren wat voor schrijven en testen en nog een keer schrijven en testen. Want je komt er gewoon achter, wat ik nu geschreven heb, daar klopt gewoon geen fluit van. Dat moet nog een keer. Dat moet net iets anders. En dat kan gaan van hoe die antwoordt. Spreek je aan met u, je, jij, dat soort elementen.
Tone of voice, ja.
Tone of voice. En dat was een van de vragen ook die echt naar voren kwam. Die moet gewoon aansluiten bij hoe we bij Unica zijn. En wat voor antwoorden geeft hij? Moet hij een uitgebreid antwoord geven? Moet hij kort antwoord geven? Moet hij, wat moet hij eigenlijk? En wat mag hij niet? Dat soort elementen.
Ja, precies. Ja. Ja. Ja.
En nu krijg je te maken met dit soort termen net. Tone of voice, dat is, ik weet hoe normaal gesproken je werk gaat, Joost, maar je hebt niet altijd met marketeers te maken als klant.
Klopt, zeker. Ja.
En ik ken ze redelijk goed, die marketeers. Soms wordt eigenwijs van aard.
Nou, lastig om je samen te werken.
Ik wou het zeggen, volgens mij ben je zelf ook een.
Hoe is die samenwerking jou bevallen net? Het is een techniek en marketing.
Ik hou even wijzelijk mijn mond.
Ja, dat snap ik.
Volgende vraag, begrijp ik.
Nee, goed. Eigenlijk heel goed. Ja, dat wat we zien is dat, en dat is ook gewoon uitgesproken, van de vraagstelling, we willen iets, help ons daar alsjeblieft bij. En wij geven antwoord met, we zien dit, dat kan. Is dat ook wat je wil? Ja of nee? En we willen net iets anders. Of ja, we willen dat. Gas erop. En dat werkt echt heel prettig. Daar ben ik heel blij mee. Ja.
Ja, een helder doel voor ogen.
Ja, klopt.
Check.
En soms niet helemaal helder, maar dan samen wel. Ja.
Ja, je komt bij elkaar, zeg maar. Het iteratieve proces, dus het samenwerken in korte sprints, kan ik me voorstellen. Om te komen tot eigenlijk weer elke keer een nieuw resultaat.
Ja, soms zelfs binnen een week een nieuw stukje te testen neergezet. En dan weer lekker door.
Ja.
Hey, ik ben nog wel benieuwd. Hè. De techniek gaat razendsnel, Joost. Hè. Er zit een continu verandering in. Updates, ook vanuit Microsoft zelf.
Ja.
Ben je daar in het proces tegenaan gelopen? Of gaat dat voor de toekomst een belemmering zijn misschien? Gaan we daar als Unica IST of als Unica breed last van hebben?
Ja, dat vind ik spannend. Het is echt gigantisch in beweging. Bijvoorbeeld de analytics page. Hoe zie je antwoorden terugkomen? Hoeveel antwoorden heb je gekregen? Die is echt gigantisch in beweging. En daarnaast zijn we bijvoorbeeld halverwege het proces hadden we een GPT-model. Het zat in de versie 4. En die was ineens deprecated. En toen kwamen we 's ochtends, zetten we ons laptopje aan en toen was die veranderd. En dan moeten we op inspelen. De instructies zijn weer net iets anders. Je kunt er net wat anders mee. De antwoorden zijn weer net wat anders. Dus ja, uitdagingen.
Dat betekent dus meteen in dat nieuwe model duiken. Ja. En kijken wat het betekent. Eigenlijk als je iets dergelijks ontwikkelt, dan moet je altijd die vinger aan de pols houden. Dat is
heel belangrijk.
Dus ja. Niet klaar en succes ermee, om het maar zo te zeggen.
Nee, blijft in beweging.
Dus continueren ontwikkelen en weer kijken hoe het weer reageert om nog weer dingen toe te voegen. Ik kan me ook voorstellen, ik kijk even Jochem aan, je wilt nog weer nieuwe dingen, je wilt weer verbeteren. Mm-hmm. Je krijgt wat feedback ook van buitenaf, kan ik me voorstellen. Dat gaat gewoon door. Hoe gaan jullie om met, hebben jullie iets opgesteld van, dit willen we nog aan wensen?
Kijk, als je het een marketeer vraagt, heeft hij altijd ideeën om zoiets door te ontwikkelen. Dus die zijn er, genoeg. Alleen wat we in eerste instantie hebben gezegd, laten we eens goed kijken wat de resultaten zijn die er nu binnenkomen en daar goede analyses op doen. Dus hoe wordt chatbot nu gebruikt? Is dat in lijn met de doelstellingen die we in eerste instantie ook hadden voor de Copilot? En daar de learnings uit trekken. Dus nog beter doen wat die zou moeten doen. En dat doorontwikkelen. Dat is voor de korte termijn waar we mee aan de slag gaan. En als je kijkt naar de lange termijn zijn er, wat ik net zei, best wel de nodige ideeën. Denk aan nog makkelijker contact leggen met salescollega's of technische specialisten. Nu gebeurt dat door- en doorverwijzing richting een van de bestaande contactopties. Maar het zou nog mooier zijn als die contacten direct in de chat zouden kunnen plaatsvinden. Een ander voorbeeld is het doen van een storingsmelding, wat ik net zei. Ook daar is nu een doorverwijzing richting een platform of richting een bepaald team. Maar het zou veel mooier zijn als die melding in de chat kan worden gedaan en dat de bezoeker het kan loslaten en het direct wordt opgepakt. Dat zijn een paar voorbeelden van ideeën die we hebben.
Ja, de menselijke touch, zeg maar, er dan weer tussenuit halen. Of de menselijke touch, de menselijke actie er tussenuit halen, waardoor het nog makkelijker gaat worden.
Ja, en snelheid te bevorderen. Hè. Uiteindelijk willen bezoekers zo snel mogelijk geholpen worden. En dat is in basis het doel.
Ja.
Je begon net, Jochem, met dashboarding. Even kijken hoe de resultaten zijn.
Ja.
Welke mogelijkheden biedt het systeem eigenlijk? Ik weet niet wie ik voor jullie mag aankijken, maar wat kan je allemaal analyseren en hoe ver gaat dat?
Wil jij een pak of pak?
Ik denk, Joost, dat jij die mooi kunt beantwoorden.
Ja, is goed. We hebben op dit moment, ik zei het net eigenlijk al, de analytics daarvan is volop in beweging. Je kunt basisresultaten eigenlijk op dit moment uithalen. Hoeveel bezoekers hebben hoe noem je dat? Gesproken met
interactie
mijn bot.
Interactie gehad.
Hoeveel zijn daarvan succesvol afgerond, hoeveel niet? Welke vragen zijn er nou eigenlijk gesteld? En in welke periode is dat gebeurd? Dus het breidt nog steeds uit. En we zien ook dat er functies bijkomen. En dat daar functies ook ineens weg zijn. Gewoon omdat het nog in preview is. Grotendeels dat stukje. Wil je verder uit gaan breiden, dan kun je ook aan Application Insights gaan koppelen. En dan kun je natuurlijk alles gaan loggen wat je eigenlijk wilt. En daar heb je dan een stukje maatwerk voor nodig om dat er weer goed uit te halen en te zien wat er gebeurt.
Ja. Maar die datakoppeling is mogelijk dus?
Ja, zeker.
Ja, en dan is denk ik ook de vraag van, hè, waarop ga je die analyse doen? Wat zijn bepaalde aspecten die maken dat een chat goed is ervaren door een bezoeker? Kijk je naar sentiment, kijk je naar de reactiesnelheid, kijk je naar de lengte van een gesprek, moet een gesprek kort zijn of juist langer? Dat zijn wel dingen die vanuit marketingperspectief nu bij ons spelen. Hè. Hoe beoordeel je of iemand zijn chatgesprek als prettig heeft ervaren?
Ja, dat is een goede vraag, denk ik. Van hoe ga je dat dan doen? Want ik denk dat je dat ook uit feedback van de users vanuit de gebruikers vanuit de website moet halen. Wat heeft het mij nou gebracht? Heb ik de juiste antwoorden gekregen? En dat is voor de een wel, denk ik, en voor de ander niet. kan ik me iets voorstellen. Heb je al van klanten ook gehoord die dat ook echt daadwerkelijk hebben gebruikt, de agent?
Zeker, we hebben, ja, hij staat nu bijna een maand live, dus gelukkig hebben we de eerste resultaten. Het zou niet best zijn als het niet zo was, maar daar analyseren we echt nog wel op individueel niveau van die chats. En wat we eigenlijk willen is meer trends daarin terugzien. Hè? Dus wat gebeurt er, zien we daar bepaalde trends in terug die we kunnen meenemen in doorontwikkeling. En wat ik net zei, de beoordeling van zo'n trend, dat is ook iets waar we mee bezig zijn.
Ja, ben ik heel even benieuwd vanuit een business case perspectief eigenlijk. Hè? Ik kan me voorstellen dat we luisteraars hebben van, doe mij zo'n website agent. Het bouwen is één, denk ik, maar het gebruiken is ook iets. Is dat gratis of zitten daar kosten aan verbonden om dat klanten vragen eigenlijk aan een agent?
Ja. Ja, daar zitten inderdaad kosten aan, helaas. Het zou mooi zijn als het gratis weggegeven wordt. Nee, we hebben daar een pay-as-you-go-model voor. En daar gebruik je credits. En credits kun je of in een pack kopen, waardoor je wat korting hebt, of gewoon per credit afrekenen. Dan, wat is een credit eigenlijk? Ja, dat is een berichtje, bijvoorbeeld. Maar het kan ook zijn een heel zwaar groot proces, wat misschien wel meer dan één credit kost, omdat het verwerkt wordt. Of juist een aantal van die topics, omdat dat een voorgedefinieerd, makkelijk af te handelen procesje is. Dan kost een aantal keer zo'n topic runnen ook één credit.
Ja. Dus het is eigenlijk, ja, het prompten kost je een credit, zeg maar. Ja. Maar het is niet heel gedefinieerbaar van, deze prompt kost één credit. Het ligt ook aan het proces wat erachter hangt, dat ik het goed begrijp.
Ja, ja,
en het wordt achteraf afgerekend, klopt dat?
Ja, of krijgt een netje de factuur.
Ja, je krijgt factuur of je neemt een heel pak af van, ik weet niet hoeveel credits, waardoor je eigenlijk wat goedkoper uit bent.
Ja, een pack van bijvoorbeeld 25.000 bieden ze nu aan, credits. En dan heb je eigenlijk 5.000 credits gratis.
Ja, precies.
En credits, heb je het in termen van centen, hè? Of euro's, of hoe snel loopt dat op?
Wat is een credit, wat is een cent? Het action pack van 25.000 credits kost op het moment €200. En dat komt overeen eigenlijk ook weer met 20.000 credits. En hoe snel gaat het dan? Ja, hoe is de interactie? Wil je juist heel veel berichten genereren, dus meer credits verbruiken per conversatie? Of wil je zo snel mogelijk, zoals bij deze webagent, iemand naar de juiste pagina verwijzen? Nou, kost natuurlijk veel minder.
Ja. Nou, natuurlijk geeft wat context en wat gevoel erbij.
Ja.
Heel leuk. Als we kijken naar de toekomst, hè, voor de agent. Er is nog een hele backlog, gaven jullie al aan. Wat willen we ontwikkelen? Als we hier over een jaar weer zouden zitten, wat is dan de functionaliteit die je denkt van, nou, die gaan we even hebben, dat is leuk.
De koppelingen met platformen die we al aanbieden vanuit Unica. Nu is dat nog een doorverwijzing. Daar willen we directe koppelingen proberen te leggen. Nog makkelijk contact leggen is een doorontwikkeling, denk ik, die gaat komen. In chat dus. Dat zijn twee belangrijke ideeën die we hebben.
Dat is wel mooi. Dus als we hier over een jaar weer zitten,
daar ligt de focus, denk ik.
Als we hier over een jaar weer zouden zitten, dan zou het zijn, dan zou het daarover gaan, verwacht je. Dan gaan we de resultaten daarvan bespreken. We hebben dit gedaan en we zijn doorontwikkelen en we hebben de koppelingen met de platformen gelegd.
Ja, ja, of direct contact hebben met zo'n technisch specialist, een collega van Unica, in de chat op het moment dat er technisch advies wordt gevraagd of op het moment dat er een offerte aanvraag is, dat direct en eenvoudig kan.
Ja, ja. Oké, okay, leuk.
Ik ben benieuwd, Thijs. Hè. We hebben recent een aantal afleveringen van deze podcast gemaakt over cybersecurity.
Ja.
Hoe kijkt nou een security officer naar deze ontwikkeling binnen Unica? Wordt het gevolgd? Is de afstemming? Hoe werkt het in de praktijk, Jochem?
Nou, kijk, dat wordt zeker gevolgd. We hebben ook uitgebreid met hun gesproken, met onze security afdeling en legal afdeling bij aanvang van dit project. Is de scope van de eerste fase natuurlijk geweest dat hij zijn informatie met name van de website afhaalt. Dus content die al aangeboden wordt en al openbaar is. Waardoor de aspecten op dat vlak nu misschien nog wat minder spelen. Maar op het moment dat we zo meteen wel in die doorontwikkeling richting bepaalde koppelingen gaan, waarbij misschien persoonsgegevens in platforms terug te vinden is. Dan moet dat in heel nauw overleg. En zullen zij zeker betrokken zijn dat we dat op de juiste manier doen.
Ja, mijn ervaring is in de regel, als je AI noemt, dan is de alarmfase 1 bij security meestal. Dat is meestal niet het gewenste.
Ik heb al gehoord, hè, dat het is gewoon niet naar buiten, is één vinkje. Heb ik gehoord.
Ja.
is makkelijk. Ik weet niet of security daar helemaal mee akkoord gaat, maar is één vinkje.
Laten we ze nog een keer uitnodigen.
Ja, dat is lijkt me een goed idee. Dus even vragen of dat dan inderdaad of dat voldoende is voor ze. Dat is wel een leuke. Hey, we zijn bijna aan het eind gekomen van deze aflevering alweer. Het is heel leuk interactief gesprek volgens mij zo geworden. Heb jij nog een vraag, nog een uitsmijter voor de heren? Of,
ja, ik heb nog wel eentje bewaard, als dat nog mag, Thijs. Ja. Lukt dat qua tijd of
ja,
niet?
Ja, nog net.
Nou ja, wat je natuurlijk vaak ziet bij AI-modellen is dat er vaak veel hallucinatie is. Hè? We hebben een aantal afleveringen gemaakt en dat is ook een topic wat vaak terugkwam. Heb jij voorbeelden, misschien moet ik Jochem aankijken, maar van opvallende, merkwaardige hallucinaties die het systeem gaf? Of is het altijd helemaal zuiver geweest?
Die hebben we tijdens de testfase genoeg voorbij zien komen. Ik denk dus ook dat in die zin, op het moment dat we de scope gingen bepalen, dat je ook zeker de focus op moet leggen wat hij niet zou moeten doen, die chatbot. Want hij het heeft natuurlijk de neiging om snel heel breed te gaan en wellicht allerlei acties te doen die je niet verwacht. Dus het bepalen van wat hij niet zou moeten doen is minstens zo belangrijk als de doelstellingen die hij wel zou moeten hebben. En tijdens de testfase heeft die afbakening qua informatieverschaffing is belangrijk geweest. Dus en alsnog zie je dat hij soms gewoon niet de informatie geeft die je zou willen. Dus het steeds beter africhten is wellicht het verkeerde woord, maar het beter afstellen zorgt ervoor dat de informatie steeds beter is die er ook uitkomt. Juist de tone of voice omschrijving, een stukje huisstijl die je meegeeft, broninformatieverschaffing, ja, enzovoort.
Ja, heb jij zo'n voorbeeld dat je het echt nou gelukkig maar dat we getest hebben, want als dit naar voren was gekomen dan...
Nou ja, wat ik net zei, dat appeltaartrecept, die test is wel gedaan. Of als je wat minder vriendelijk wordt tegen de chat, hoe reageert hij daar dan op? Dat zijn testjes die gedaan zijn en uiteindelijk zijn geoptimaliseerd door het team van Joost om op de juiste manier alsnog te reageren.
Mag ik eraan toevoegen? Want zeker. Eigenlijk het doel was zo snel mogelijk op de website komen op de juiste pagina. En waar hadden we problemen mee? De bronvermelding. Auw. Ja, maar dat is... hij ging gewoon inderdaad links fabriceren, hallucineren, die er niet waren.
Ah.
En dat was wel een uitdaging. Dus hebben we gewoon goed gekregen. Heel mooi. Maar dat was wel even een pijnlijk momentje.
Ja. Dat is de kernvraag eigenlijk.
Ja. Ja, want in die zin, hij haalt zijn content van de website, maar die website die ontwikkelt ook natuurlijk continu met nieuwe content en wijzigingen daarin. Dus daar lag ook een stukje uitdaging voor team van Joost.
Dat is wel een mooie afsluiter zo, het hallucineren. Dus, ik ben weer heel wat wijzer geworden in deze aflevering. Ik wil jullie hartelijk danken voor jullie aanwezigheid hier. Ik hoop dat we volgend jaar weer een aflevering kunnen maken. En dan met de nieuwste ontwikkelingen weer, wat de doorontwikkelingen zijn geweest. Dank jullie wel, leuk dat jullie er waren.
Dankjewel. Ja.
Dank voor je tijd.